Goedemorgen allemaal. Fijn om vanmorgen bij u te zijn en het woord samen met u te delen. En wat is dat belangrijk in de tijd waarin we leven, dat we ook als gemeente elke keer opnieuw stilstaan bij uw woord, wat de Heer ook in de tijd waarin wij leven tot ons te zeggen heeft. En wij leven niet in een eenvoudige tijd. Zoals elk jaar zijn mijn vrouw en ik zomers 7 weken op de camping. En dan maak je daar eigenlijk de doorsnee mee van geestelijk Nederland. Daar zit van alles en nog wat op de camping. En ik moet u zeggen, de last wordt steeds zwaarder. Ik heb echt een last op mijn hart gekregen van wat er in geestelijk Nederland allemaal gaande is. Wat er gebeurt, hoe christenen ook met de dingen van God omgaan. Ik kom daar dadelijk misschien nog wel even op terug. En dat is niet niks. En daarom hebben we het zo nodig. En dat komt steeds maar weer in mijn hart naar boven. Wat Jeremia al zei, dat we terug moeten naar de oude paden. Misschien komt dat omdat ik al een oudere man word, maar ik denk toch dat zo nodig is dat we teruggaan naar de oude paden, zoals God het werkelijk bedoeld heeft dat wij zullen leven. En het onderwerp voor vanmorgen is uit Psalm 2, Kust de Zoon. Kus de Zoon. En ik wil graag Psalm 2 met u lezen. Ik was zo blij ook met de woorden die onze broeder Ab er straks las over dat heil wat gekomen is in de Heer Jezus Christus. Dat heil wat voor alle mensen is en waar we ook toe worden uitgenodigd om deel te nemen aan dat heil wat God bedoeld heeft. Als inleiding Psalm 2 en dadelijk nog een stukje uit het Nieuwe Testament. Psalm 2 is ook een messiaanse psalm. Het gaat over de Heer Jezus. Het gaat ook over wat er gaande is in de wereld. En daarom begint het ook met deze woorden. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. En dan zeggen ze, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig alle die bij hem schuilen. Dan wil ik u meenemen naar de 2e Thessalonicense brief. Hoofdstuk 2. 2 Thessalonicense. Hoofdstuk 2 vanaf het eerste vers. En En dan lezen we deze woorden. Maar wij verzoeken u, broeders en ook de zusters, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Dat schreef Paulus bijna 2000 jaar geleden. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. En dan nog vers 8. Dan zal de wetteloze zich openbaren. En hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met een voor allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Tot zover Gods woord als inleiding voor deze morgen. Wij leven, broeders en zusters, vrienden, in een hele bijzondere tijd. Ook in een spannende tijd. Ik hoorde een oud politicus zeggen dat als er een derde wereldoorlog komt, en hij komt ook, dat die zal zijn in het Midden-Oosten. En hij bedoelde daarmee tegen Israël. Nou, en volgens mij sprak hij daarmee ook profetische woorden. Want het is alles op Israël gericht. En toen ik dat hoorde, toen kwam ik eigenlijk uit bij Psalm 2. Deze psalm toont ons ook dat er een strijd is tussen de hemel en de hel. En dat wordt op deze aarde uitgevochten. Het is de strijd om de macht. Het is de strijd om de macht in persoonlijke levens. Maar het is ook de strijd om de totale macht tussen de God deze eeuw, Satan, die zich, zoals we lazen straks, als een God in de tempel wil zetten en zich wil laten zien dat hij een God is. En aan de andere kant de grote almachtige God, die daar samen met de Zoon in de troon zit. Die in de hemel zetels lacht. Want hij weet dat hij de overwinnaar is en blijft tot in eeuwigheid. En we weten dat die strijd er altijd is geweest. Vanaf de eerste mens tot nu toe. Maar de heftigheid, de hardheid van deze strijd neemt in de eindtijd enorm toe. Satan weet dat zijn tijd kort is. En het is alles gericht tegen de Heere en zijn gezalfde. Tegen de redder en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Die kwam om ons te redden en zalig te maken. Oh, het is waar. Ze hebben Christus aan het kruis genageld. Ze hebben hem doorstoken. En een verschrikkelijke dood doen sterven op het kruis van Golgotha. Men dacht, dit is het einde. En de hel heeft gelachen. En de hel heeft feest gevierd over zijn dood. Maar wij weten beter. Hij heeft de dood en het graf en de hel overwonnen. Hij is opgevaren en hij is nu in de troon bij de Vader. En Hebreeën 2 vers zegt, alle dingen hebt gij onder zijn voeten, aan zijn voeten onderworpen. En niets daarvan is uitgezonderd. Alles is aan de voeten van de Heer Jezus onderworpen. Hij heeft de overheden, hij heeft de machten openlijk tentoongesteld. En zo over hen gezegevierd. Dat is de vervulling van vers 6, eigenlijk van Psalm 2. Want daar zegt God de Vader, ik en niemand anders heb mijn zoon, mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. hoezo Israël vernietigen? Hoezo? God zelf staat garant voor zijn volk met zijn eeuwige belofte. Gods besluit stond al in eeuwigheid vast. Dat Christus koning zal zijn over Sion. En dat gaat gebeuren, lieve broeders en zusters, vrienden. Dat gaat gebeuren. Want Zacharia 14 moet nog in vervulling gaan. Als zijn voeten daar op de Olijfberg zullen staan. En dan staat er zo geweldig. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Ten dien dagen zal de Heere de enige zijn. Gods beloften gaan absoluut in vervulling. En als we kijken vandaag naar de woorden van Psalm 2, vers 3, dan is het niet meer laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons afwerpen. Nee, we hebben ze al ver van ons afgeworpen. Er is zoveel goddeloosheid vandaag in deze wereld, maar ook in ons land. Er is vandaag zoveel grimmigheid en boosheid tegen al wat van de levende en waarachtige God is. Sprak een broeder en die zei, bij ons in het dorp, staat aan het begin van het dorp, staat een groot bord. Met alle kerkdiensten erop. Er is nu een actie in de gemeenteraad gaande om het bord weg te halen, want geloof is iets privé. Alles moet weg, mijn lieve broeders en zusters. God moet uit deze wereld gebannen worden. Christus moet uit deze wereld gebannen worden. Ook tegen Israël en ook tegen de gemeente van Christus is er een strijd op leven en dood aan de gang. Mag ik het zo zeggen, het is oorlog vandaag. Misschien zegt u het valt nog wel mee, maar ik kan u zeggen het valt tegen. En velen gaan al te gronden en ten onder in deze strijd. En van de broeders bad vanmorgen van over de dwaalgeesten en de verleidingen. Ze zijn er zo vele, het is zo gemeen op dit moment. En velen gaan ten onder. Het is de tijd van de wetteloosheid. Alles werpen we van ons af. We willen vrij zijn, we willen niet gebonden zijn. We willen onszelf tot God worden. Vrijheid, blijheid, geef ons brood, geef ons spelen. En we zullen gelukkig zijn. En God lacht om de dwaasheid van deze wereld. En God huilt om zijn kinderen vandaag. Die meegaan. God laat de wereld nog lachen. Maar als het lachen van God zal verstommen, zal de wereld huilen. Als de toorn van God komt. Want ook dat staat in zijn woord. Het meest erge vandaag vind ik. Dan moet u dat eerlijk zeggen vanmorgen. Dat er zoveel christenen vandaag de wereld navolgen. En niet meer aan God en niet meer aan zijn woord onderworpen willen zijn. En evenals de wereld alle boeien en alle banden van zich afwerpen. Vele christenen maken vandaag zelf uit wat ze goed vinden en wat niet goed is. Vele gelovigen zijn het spoor bijster. Door het verwerpen van Gods soevereiniteit in hun leven. Vele die zeggen vandaag, en ik kan er soms om huilen, dat is mijn zorg, ook mijn last. Mijn vrouw en ik praten daar veel over, ook op de camping, omdat je daar zoveel ziet gebeuren. Natuurlijk ook prachtige dingen, heerlijke dingen. Maar aan de andere kant zie je zoveel dingen gebeuren. Velen die zeggen christen te zijn, gaan net als de mensen uit de wereld scheiden. En hebben binnen het kortste tijd weer een nieuwe partner. Ik heb zeker 6, 7 christengezinnen meegemaakt die vorig jaar nog getrouwd waren en nu gescheiden waren. Er zijn geen heidenen. Ja, zegt er een, maar ik wil nou ook een andere vriend. En het dringt zo door in de christenheid ook. Dat de moeder die net gescheiden is. De scheiding is nog niet eens uitgesproken. De dochter bij u komt en zegt, mama, neemt u weer een nieuw vriendje. Er zijn geen mensen uit de wereld. Het zijn mensen die zeggen christen te zijn. Hoeveel christenjongeren kiezen vandaag voor de wereld? En zaten afgelopen nacht op plaatsen waar ze eigenlijk niet thuis horen. Anderen willen nog wel God dienen, maar ook de wereld. En eten van twee walletjes. En velen vallen vandaag door de mand. Doordat ze maar schijnchristenen zijn en niet werkelijk wederom geboren. En ik vraag me elke keer weer af. Wat is er toch gaande in de gemeente van Christus? Waarom krijgt de boze zoveel vat op lieve broeders en zusters? Waar is in de gemeente van Christus nog de eerste liefde? Dat de Heer Jezus werkelijk alles voor ons is. Waar is de liefde nog voor elkaar? Wat is de liefde nog voor onze man, voor onze vrouw en onze kinderen? Kinderen lopen gewoon ontredderd rond op een camping. Als de jeugdleiding vraagt waar zullen we voor bidden, dan zijn er zoveel kinderen die zeggen dat papa en mama bij elkaar blijven. Of misschien vindt u me negatief vanmorgen, maar ik kan niet anders. Ik wil het u zeggen, ik wil het delen met u. Is het dan toch zo wat de Bijbel zegt, juist in de eindtijd, dat de liefde van de meesten zal verkillen? Is het niet een geweldig teken vandaag? De liefde verkilt en de liefdeloosheid neemt hand over hand toe. Andere gelovigen hebben zichzelf tot God verheven. Die zijn God geworden. Want God moet vandaag doen wat wij zeggen. En wat wij willen. Zoals iemand zei, ik ga staan in de autoriteit van God en ik claim dat God dit en dat moet doen. En dan moet hij natuurlijk gezondheid geven. Dan moet hij natuurlijk allerlei wonderen en tekenen doen, want wij geloven het. En God heeft maar te doen wat wij vandaag zeggen. En dan gaat het alleen maar om onszelf meer. Maar de eerste liefde gaat om Christus. Christus al in alles. Hij alleen. Hij alleen. En de vraag waar ik al een tijd mee worstel is, zijn wij als christenen ook werkelijk wederom geboren? Heeft onze bekering ook geleid tot wedergeboorte? Want bekering moet toch een zodanige uitwerking hebben dat we een goede boom worden. Want een goede boom brengt goede vruchten voort. En een goede boom brengt geen zonde voort. En daarom, zoveel slaan nieuwe wegen in. Maar het hamert maar in mijn hart, wat Jeremia zei, terug naar de oude paden. Er zijn geen nieuwe wegen. Er is maar één weg, de Heer Jezus Christus. Er is maar één pad, het smalle pad. En daarom wil ik u meenemen vanmorgen, naar wat ik meen wat waarachtige bekering is. Ezekiel 33 zegt, bekeert u van uw boze wegen. En als je je bekeert zonder je af te keren van je boze wegen, dan klopt er eigenlijk iets niet in je bekering. Dan blijf je als het ware een slechte boom. En de Bijbel leert ons dat we dan ook moeten breken met het oude leven. Het kan niet anders.
Dat is toch de voorwaarde voor wedergeboren. Dat we ook werkelijk breken met de zonde, breken met het oude leven. Dan gaan we. En dan wil je niet anders meer dan leven naar het woord van God. Dan is het weer het richtsnoer voor je leven. Het ware christenleven leert ons in de Bijbel, is een gekruisigd leven. Een leven volkomen onderworpen aan Hem. Weet u wat dat is? Lijden. Uitgespuugd worden. Ernaast komen te staan. En dat komt steeds dichterbij. Dat komt steeds dichterbij. Maar ons grote probleem vandaag is dat we dat niet willen. We spreken over de lijdende christenen, gelukkig ver weg. Maar het komt dichtbij. En willen we dat aanvaarden? En dan zeggen we nee. En wat doen we dan? Dan gaan we water bij de wijn doen. En daarom doen zoveel christenen vandaag precies hetzelfde als wat de mensen in de wereld doen. En de geest van de antichrist krijgt vandaag alle ruimte en neemt de wereld in beslag als voorbereiding voor de komst van de persoon van de antichrist. Dat is de wereld waarin u en ik leven vandaag. Misschien denkt u om bang en bezorgd te worden. Om dan maar mee te gaan doen, weg te kruipen en niet meer te getuigen. Niet in alles voor Christus te kiezen, geen kruisdrager te zijn. Wel nee. Lieve mensen, die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hem, hij is de overwinnaar. En de wedergeboren christenen mag uit de overwinningskracht van de Heer Jezus leven. Dat is het geheim. Leven vanuit de overwinningskracht van Christus. Daarom zegt de Bijbel. Wees standvastig en onwankelbaar. Steeds overvloedig in het werk des Heren. Neem je kruis op. En ik wil u oproepen. Blijf getrouw hem volgen. Op weg naar de opname van de gemeente. Want daar wijzen alle tekenen naartoe. Maar welk klein kuddeke van getrouwen zal de Heer Jezus dadelijk nog werkelijk vullen. Die zijn naam niet verloochenen en volharden tot het einde toe. Dat zullen de kruisdragers zijn. De kruisdragers volharden tot het einde toe. Er is vandaag een grote zuivering aan de gang. Het gaat vandaag om de echtheid van uw geloof en mijn geloof. Daar gaat het om. De echtheid van ons geloof. Daarom staat er ook aan het einde van de Bijbel. Wie heilig is, wordt er nog meer geheiligd. En wie vuil is, wordt er nog vuiler. Nou, dat zie je aan alle kanten vandaag. Maar de Bijbel roept ons op, juist in die periode. Wie heilig is, wordt er nog meer geheiligd. Want al die dingen tonen ons vandaag hoe dichtbij de vereniging met Christus is. Als we hem in de lucht zullen ontmoeten. De wereld heeft het evangelie niets meer te zeggen vandaag. Ze zijn daar doof en blind voor. Ook al verschrikt de Heere. In deze tijd de wereld keer op keer met allerlei rampen. En wat zijn er dan rampen vandaag? Als je denkt aan Pakistan. Als je denkt aan de branden in Rusland. Als je denkt aan de branden in Portugal. En noem alles maar op. Oh, de wereld zegt, zo is het altijd geweest. Zo zal het altijd wel blijven ook. Maar de ware kinderen van God horen het vandaag in de nieuwsberichten. En ze zien het op de televisie. En ze lezen het in hun Bijbel, omdat ze letten op de tekenen van de tijd. Omdat ze het woord van God geloven. En weten, maar nu komt het erop aan. Nu moet ik de beproevingen doorstaan. En die kun je doorstaan door je vast te houden aan het woord van de levende God. En dan hoor je in dat alles de naderende voetstappen van de Heer Jezus Christus. Zie, ik kom spoedig. Maar daar lacht de wereld om. Mijn vrouw kon niet zo best slapen. Vannacht lachten we even naar de radio te luisteren. Er ging over een programma over de dood. Maar de mensen zijn helemaal niet meer bang voor de dood. Dood is dood, dus je einde van je leven, het is afgelopen. Wat een nood dat ze straks weer levend zullen worden. En voor de troon van God komen staan. Maar wij die beter weten. Wij moeten ernaar gaan uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. Vreselijk zijn voor de wereld. Moet je er niet aan denken. Als er staat, gij zult hen verpletteren. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots. En stuk slaan als potterbakkers. Dan vergaat je het lachen. Dan valt er niets meer te lachen. Wat een nood komt er naar deze wereld dan toe. De kleine psalm 2 toont ons de geschiedenis van het tot aan zijn roepen van de Heer Jezus voor de grondlegging der wereld tot zijn koningschap en de totale afrekening. Maar gelukkig, het toont ons ook de grote genade van God. In die schitterende woorden, kus de Zoon. Wat een uitnodiging, omdat gij niet te gronden gaat. Maar ook wat een indringend woord van morgen. Kus de Zoon. Dat moet ons tot zelfonderzoek brengen. Waar staan wij? Wie is de Heer Jezus vandaag werkelijk voor ons? Hebben wij werkelijk de Zoon gekust? Zijn onze zonden al vergeven? Zijn we al gereinigd door zijn vergoten bloed en hebben we vrede met God? Zijn we werkelijk wederom geboren en brengen we vruchten voort die aan onze bekering beantwoorden? Wat zijn de vruchten van mijn, wat zijn de vruchten van uw leven? Weet u, ik vind het zo mooi, hè? Als er staat, kus de Zoon. Toen de Heer Jezus is gekomen, is daar zichtbare prediking gekomen. Je moet dat voor uzelf maar eens nalezen in Lucas 7 vanaf vers 36. Dan loopt een vrouw op straat. Oh, zeggen ze. Oh ja, ze is natuurlijk weer met haar werk bezig. Ze is natuurlijk weer een man ontzoeken waar ze mee naar bed kan, want dat was een hoer. En die loopt daar over straat. En eens gaat ze een zijstraatje in. Doet de deur open. En stapt zomaar bij een fariseer binnen. En die man die schrikt zich lam. Wat moet een hoer in mijn huis? Daar wil je er niks mee te maken hebben. Er zijn sommige kerken waar je alleen maar mag gaan zitten als je daar als vreemdeling binnenkomt. Als lampje uitgaat, want alle stoelen zijn al bezet en verzegd. Maar die fariseer zegt, en juist nu. Nu vandaag, nu de Heer Jezus bij mij op bezoek is, komt die hoer binnen. Maar de Heer Jezus zal het wel weten, hij zal ze wel wegsturen. Zo'n schitterende geschiedenis. Weet u, daar wordt in het begin geen woord gesproken. Ze is niet uitgenodigd, maar ze komt binnen. En dan gebeurt er iets wat niemand verwacht. Deze vrouw die barst in tranen uit. Ze barst in tranen uit. Ze heeft een kruik met mirre bij zich. En ze knielt al wenende aan de voeten van de Heer Jezus. Kunt je voorstellen? Je kunt het zo zien, hè? Je kunt het zo zien vanmorgen. Stel dat er iemand opstaat vanmorgen en zo naar dat kruis gaat en daar huilende neerknielt. Zo'n aanschouwelijke prediking van de Heer Jezus. Weet u wat we hier zien? Psalm 51, vers 19. De offerande Gods zijn een verbroken geest en een verbroken en verbrijzeld hart. Dat is de realiteit van deze hoer. Van deze grote zondares. Ze komt er niet zomaar omdat ze het leuk vindt. Je ziet je vele tranen. Van boete, van berouw. Leed en droefheid over haar verzondigde leven. En zonder woorden weent ze het als het ware uit. O God, wees mij zondaar genadig. Ik heb het verknoeid, ik heb het verprutst. Maar dat zeggen wij niet zo snel. Want wij behoren niet bij zulke mensen. We zijn christelijke mensen. We hebben een ander leven. Nou, dat zeggen we. Zij niet. Alle trots, alle hoogmoed is verdwenen. Ze walg van haar leven. Ze weent, ze knielt neer met haar verbroken, zondige leven. En ze moet het geweten hebben dat ze niet voor een heilig en hoogverheven God kan bestaan. Dat ze verloren is. Nu, als een mens dat niet ziet, dat hij verloren is. Als een mens dat niet ziet, dat hij een zonder is en niet voor God kan bestaan. Waarom zou hij dan naar de Heer Jezus gaan? Dan hebben we toch geen reden. En zo bij bepaald dat we opnieuw moeten verkondigen dat wat we in deze vrouw zien. Aan de voeten uitkomen van Hem, die ons als enige kan redden en kan verlossen van alle zonde en schuld. Moeten ook wij als deze vrouw terechtkomen en er is geen andere weg. Of u nou net oppassend bent of een inbreker of wat dan ook. God heeft maar één bordje. Zondaar. Ook wij met ons nette leven kunnen voor God niet bestaan. Ook wij moeten ervan overtuigd zijn. Als er niks verandert in ons leven, dat ook wij verloren zijn. Tranen stromen er. En onder die tranen knielt ze neer. Aan de voeten van de Heer Jezus. Ja, ja. O, ik weet het, die tranen geven geen redding hoor. Alleen Christus kan redden. Maar Christus heeft dat verbroken en verbrijzelde hart gezien. Hij heeft het gezien. Waar is nog het zondebesef vandaag? Het weten verloren te zijn. Wat een beeld zien we hier in deze diepgezonken vrouw. Het is het beeld van mij. Ik liep daar op straat. En u liep daar. Maar bent u al rechts afgegaan? Bent u gestopt met de weg te vervolgen en bent u rechts afgegaan toen u de oproep hoorde, kus de zoon, opdat hij niet toorne. En misschien denkt u, ben ik niet te slecht, heb ik niet te veel zonde gedaan? Nooit. Hij verlangt ernaar dat u komt. Ook deze vrouw, ze was een weg te gronden te gaan. Maar ze is bij Christus uitgekomen. Ze kan bijna niet stoppen. En met haar haren droog ze de voeten van de Heer Jezus af. En dan kust ze de voeten van de Heer Jezus. Wat een beeld. En ze zalft ze met die kostbare mirre. Wat een onderworpenheid. Wat een uitleven van jezelf, van de heilige, reine Zoon van God. Het is zo'n volkomen overgave. In de zalf laat ze zien dat haar gehele bezit nu van de Heere is. In de tranen en het drogen van zijn voeten laat ze haar totale overgave aan de Heer Jezus zien. Maakt me niet uit, Heer Jezus, wat ik moet doen. Maar hier is mijn leven. En in haar kussen betoont ze al de liefde van haar hart voor de Heer Jezus. Wat een aangrijpend gebeuren. En dan klinken die wonderbare woorden van de heiland. En ik hoop dat u ze ook al eens gehoord heeft. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, dat kan de Heer Jezus doen. Hij is God. En daarvoor is hij naar het kruis gegaan. En de toorn is van haar weggenomen. En Gods liefde is ervoor in de plaats gekomen. Deze vrouw. En allen die in navolging van haar aan de doorboorde voeten van de heiland zijn uitgekomen, mogen weten dat er geen toorn meer is. Gods toorn, zegt een lied, is van mij afgewend. Gods liefde is ervoor in de plaats gekomen. En als je zo de liefde van God en de liefde van je heiland in je leven hebt mogen aanvaarden, kun je dan nog die oude weg bewandelen? Kan alleen maar als je het zicht op het kruis volkomen bent kwijtgeraakt. En als u vanmorgen hier zit en nog nooit aan de voeten van uw heiland bent uitgekomen, grijp vanmorgen uw kans. Grijp je kans. Laat al die bedenkingen los die de duivel je misschien op dit moment influistert. Dat het niet voor jou is, dat het niet kan, dat er eerst zoveel moet gebeuren. Het is volbracht. Alles is gebeurd. U mag komen. Opdat je mag gaan behoren bij hem. Die welzalig zijn, omdat ze schuilen bij hem. Schuilen bij hem, dat is zo schitterend. Dat is zo veilig. Want voordat de oordelen over deze wereld werkelijk gaan komen, voordat de grote strijd ontbrandt en de gehele wereld optrekt om Israël te vernietigen, voordat de antichrist zich gaat openbaren, zal de vereniging met Christus plaatsvinden. Waar? In de lucht. We zullen geëvacueerd worden als kinderen van God, als de bazuin klinkt. We zullen in een punt destijds van deze aarde verplaatst worden in het huis van de Vader met de vele woningen. En daarom welzalig. Welzalig alle die aan de voeten van de Heer Jezus zijn uitgekomen. Dat zijn de mensen van de hoop en de mensen van de toekomst. Dat betekent dat je goed af bent. Dat je goed af bent. Dat je elkaar daarmee kunt feliciteren. Ook hoef je te midden van een goddeloze wereld die op weg is straks de antichristen aanbidden en te kussen als ze zich daar in de tempel zet. Aan de kinderen van God ontbreekt niets meer aan ons eeuwige geluk. Dat ligt verankerd in uw heiland. En je bent gezegend. Nou, misschien heb je alleen maar een oude fiets. Maar je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. Waar? In de hemelse gewesten. Er komt een stroom van zegeningen uit de hemel om je hart en leven te vervullen. En al heb je dan maar een oude fiets, dan zit je op je oude fiets te zingen. Prijs de Heer met blijde galmen. Dat is het wonder. Dat is het wonder als je de Heer Jezus hebt mogen kennen. Als je kracht nodig hebt, dan heb je die al ontvangen. Als je liefde nodig hebt, dan is al in je hart uitgestort. Als je wijsheid nodig hebt, de wijsheid komt van alles. Daar zou ik nog een uur over kunnen vertellen, maar dat doe ik niet vandaag. Maar alles heb je ontvangen toen je wederom geboren bent. Het is één groot cadeau, pak het maar uit. En ga erin staan. Daarom behoeven we ook niet bevreesd te zijn en angstig in deze tijd. Openbaring 14, vers 13 zegt, zalig de doden die in de Heere sterven. Nee, dat is niet het einde. Dat is het begin, een nieuw begin. Zalig hij en heilig hij, zegt Openbaring 20 vers 6, die deel heeft aan de eerste opstanding. Dat is de opname van de gemeente, dat staat ons als eerste te wachten. En er hoeft geen profetie meer vervuld te worden. Het enige wat nog moet klinken, dat is de bezuin. Leg je oor te luisteren. Zorg dat je die niet mist. Als die klinkt, dan zullen alle die in de Heere gestorven zijn ontwaken. Dat kan het niet, zeggen we. Oh nee, hij is de Almachtige, de Alwetende. En hij weet waar ze allemaal zijn. Wij weten het niet. Hij weet waar ze allemaal zijn, waar ze ook zijn. Ze zullen opstaan. En ze zullen samen met de dan levende de Heere tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dat is het wonder van Gods genade. Niet alleen de verlossing, de redding en de vergeving van onze zonde en schuld. Maar ook onze hoop en onze toekomst. Die ligt verankerd in Hem. En daarom zegt hij, kus de Zoon. Kus de Zoon. Over hen heeft de tweede dood geen macht. De macht van de dood is over ons leven gebroken. Als we wederom geboren zijn. We zullen misschien nog wel ontslapen. En ik hoop eigenlijk dat ook niet mee te maken. Maar dat de bezuin gaat klinken. Het lijkt me het heerlijkste wat er is. Maar als de tweede dood nog macht over ons heeft. Dat betekent dat we nooit de Zoon gekust hebben. En dat dan de eeuwige verlorenheid ons wacht. De eeuwige verlorenheid. En dat zal onze eigen schuld zijn. Omdat we niet die weg naar dat kruis hebben willen gaan. Dat is stuk geslagen worden als pottenbakkerswerk. Maar wel zalig, mijn broeder en zusters, zijn we als we de eeuwige heerlijkheid ons wachten of niet. En laat je alsjeblieft, te midden van dat alles waarin je leeft, dat uitzicht niet ontnemen. Je leeft te midden van de afval, je leeft te midden van de wetteloosheid. Laat ook niets je vreugde ontnemen. En je hoop op de toekomst. Kijk uit naar Hem die je komt halen. Leef daarin. En leef als een kruisdrager, als een heilige van God, wie heilig is. En dat zijn de kinderen van God, worden nog meer geheiligd. Want voor alle die de Zoon gekust hebben, die met een verbroken hart en geest tot Hem de toevlucht hebben genomen, wacht de eeuwige gelukzaligheid. Zie je naar uit, leef erin. Dat vertrouwen, dat wat er ook gebeurt, dat het goed met je is. Volhard tot het einde, totdat de bezuin klinkt. Hij komt spoedig, Maranatha. Amen. Zullen we de Heere danken. Heren, wat is uw woord aan de ene kant scherp. Inderdaad als een tweesnijdend zwaard. En aan de andere kant zo uitnodigen. Zo'n oproep ook om te volharden tot het einde. Om vrucht te dragen die aan onze bekering beantwoordt. Om ons voor te bereiden. Om de bruidegom te ontmoeten. Heere, heilig uw woord aan alle wedergeboren christenen die hier zitten vanmorgen, opdat zij zullen volharden, opdat ze moedig zullen zijn, opdat ze staande zullen blijven. Opdat de mannenbroeders als priesters in hun gezin, over hun gezin zullen waken. Opdat ze hun vrouwen en kinderen met liefde zullen omringen. Wetende dat de duivel erop uit is alle christen huwelijken te vernietigen. Dat we waakzaam zullen zijn, dat we dicht bij u zullen blijven. Heere, hou uw gemeente vast en open hen de ogen voor alles wat er vandaag op ons afkomt. En u bidden Als er onder ons zijn die nog nooit de Zoon gekust hebben. U weet het. Als zij vanmorgen deze plaats niet zullen verlaten, maar rechtsaf zullen slaan, zoals deze vrouw die we vanmorgen aanhaalden, en bij u zullen uitkomen. Ja, dan moeten we soms door alle barrières heen breken. Maar het gaat om eeuwig heil. Of om als pottenbakkerswerk stuk geslagen te worden. En u biedt ons dat eeuwig heil uit genade en om niet. Het ligt klaar. Heilig zo uw woord aan ons aller hart, ook voor de komende week. Waarin weer van alles op ons afkomt. O, bescherm ook onze kinderen en kleinkinderen, heren, die we naar de scholen gaan, naar het middelbaar onderwijs, naar het hoger onderwijs, waar ook zoveel op hen afkomt. Waar ze alleen komen te staan als ze u willen volgen en u willen dienen. Help ze om dan maar alleen te staan in uw kracht. Help ze om de juiste beslissingen te nemen. En mogen ze dan ook in ons zien dat ook wij die juiste beslissingen nemen voor u. Om te leven voor u en een kruisdrager te zijn voor u. We bidden voor ons land en volk. Dat zo afglijdt. Steeds dieper en verder bij u vandaan. Wilt u nog een ommekeer bewerken? We willen u bidden voor uw oude volk Israël, heren. We willen bidden voor de vrede van de Jeruzalem. O Heer, dat ook spoedig hun heil zal komen. Dat ook voor hen dat verworpen worden ten einde zal zijn. We bidden, Heere, voor hen die al vervolgd worden. Omdat ze staande blijven, kruisdragers blijven. Elke dag dwars door alles heen. En vandaag in de gevangenis zitten, in een container misschien, op wat voor plaats dan ook. Maar dank u wel dat u bij ze bent en hen bemoedigt met kracht in hun ziel. Heere, wil zij met onze zendelingen over het ganse rond ter aarde. Wilt u ook hen met uw lieflijke zorg omringen en hen moed en kracht geven. Om dat wonderbare evangelie ook daar. Onder moeilijke omstandigheden uit te dragen, opdat ook daar nog velen gewonnen worden. Heren, zo danken we u dat u het woord in ons midden hebt gelegd. Heilig het aan ons hart, opdat we het niet zullen vergeten en zullen leven voor de glorie van uw naam. Amen.